Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Maar Klopp die kon het echt niet hebben. Want Klopp is toch altijd het toonbeeld van sportiviteit.
Ja, ja, ja.
Maar die was echt... Die kon Ten Hag ook niet aankijken. Dat glimmende hoofd. Kom op hem af. En ik zag dat hij er langs keek. And there used to be a ballpark where the field was warm and green.
And the people play. Dit is de Hartgras podcast nummer 158. Aanwezig Danielle Clibon, Pieter van Os en Frans Domezen. Ik begin met een stukje voor te lezen uit de nieuwe Hartgras met Ryan Broby op de cover. Het verhaal is geschreven door Tessa Sparreboom.
De grappigste vrouw uit de mediawereld, oh my god. Haar columns zijn echt geniaal.
Goed zo, dat vind ik een fijne introductie. Zij beschrijft hier nu de voorbereidingen voor het interview dat ze ging houden met Ryan Broby. Op donderdag vertrok ik zonder duidelijke strategie om 1:30 van huis. De afspraak stond om 3:00. Het was 40 minuten fietsen. Maar ik ben een trage fietser en het regende met windkracht 5. Ook wilde ik nog langs de winkel om iets alcoholisch tegen de zenuwen te halen. Dat deed ik vaker voor gesprekken waarvan ik stress kreeg. Bijna elk gesprek dus. Meestal keek ik wat ik in huis had, maar nu duurde het nog 1.5 uur voor de afspraak begon. Misschien langer als Broby op zich liet wachten. Ik stapte af bij de Albert Heijn in de Rijnstraat en zocht een mooi blik uit. Bombay Sapphire Gin and Tonic, 6,5%. Ik wist al dat ik het ging opdrinken op de afslag net voor de toekomst. Uit het zicht, in de regen. Op de fiets bedacht ik me, wat is dit eigenlijk voor zielig gedrag? Ik moest mijn zenuwen op eigen kracht kunnen dragen. Een gesprek met de nummer 9 van Ajax was een mooie kans om dat te oefenen. Wat ook meespeelde was dat ik was vergeten om er een pakje smint bij te kopen. Om 2:30 kwam ik verregend aan bij de toekomst. Met mijn fiets meldde ik me bij het portiershuisje. Goedemiddag, zei ik. Ik heb een afspraak met Ryan Broby. Een heerlijke zin om uit te spreken. Ik zag de woorden live indalen bij de portier. Ryan Broby? Ja, zei ik. Ryan Broby. Hoe heet je? Ik zei mijn naam. 3 keer in totaal, omdat hij me in het hokje slecht verstond. De 3de keer schreeuwde ik. Ik stond niet op de bezoekerslijst. Hij ging voor me bellen. Met de telefoon aan zijn oor vroeg hij van welk bedrijf ik was. Hartgras. Holle blik. Hartgras, herhaalde ik. Voetbaltijdschrift. Voetbal? Tijdschrift. Hij kreeg de persvoorlichter aan de lijn. 10 seconden later opende hij de slagboom voor me. Dit is sowieso, dus vind ik dus grappig.
Ja, ik ook. Ik vind het echt hilarisch. En ook herkenbaar.
Ja, heel erg. Het symboliseert toch een beetje ons.
Je gaat naar de toekomst, waar het hele parkeerterrein vol met peperdure BMW's staat. En dan ben je met de fiets.
Ja, en verregend. Hè? Dat gewoon die regen maakt het helemaal af.
Ja, oh my God. Want zij had van tevoren al gehoord van de persvoorlichter hoe ze moest rijden, waar ze kon parkeren, dat ze een bonnetje moest trekken en zo. Ja, had ze gezegd, ik ben met de fiets. Oh.
Maar het voorspelt ook wel, omdat het een interview is, dat Broby weer een man van weinig woorden zal blijken te zijn.
Nou, Broby had van tevoren, het is natuurlijk geweldig dat hij haar te woord wilde staan, op grond van het rijexamen dat hij bij haar vader had afgelegd, waarover ze in een vorige Hartgras heeft geschreven. En ik had dus een stukje gestuurd aan de persdienst, waarin dat stond nogmaals. Dat had hij gelezen. Dus nou, daar wilde hij dan wel over praten. Maar had hij er waarschuwend bij gezegd: van het rijexamen weet ik helemaal niets meer.
Eerlijk. Ik moet een beetje denken aan we hadden Peter Middendorp. Die was ooit politiek verslaggever. En toen hij dat werd, dacht hij, ik ga Ferry Mingelen interviewen. Dan weet ik hoe de hazen lopen. En dat ging helemaal mis, op een hele geestige manier. Ferry Mingelen bleek een man vol dédain. En zeker voor deze Peter Middendorp. En op een gegeven moment vroeg deze Ferry Mingelen midden in het interview, waar ben jij eigenlijk van? Waarop Peter Middendorp zei, van niemand. Nou, en toen wilde Ferry Mingelen niet meer verder praten. Dat doet me hier aan deze.
Nee, maar Brian is heel aardig voor haar geweest. Want zij vroeg op zeker moment tijdens het gesprek, goh, ik vind het wel heel sympathiek dat je nog tijd voor me wil vrijmaken. En stotteren en stiltes vielen er. En nou, zegt hij, maar dat is toch leuk voor jou? Nou, dat is echt zo.
En hij kende jou ook nog, toch?
Ja, hij kende mij ook nog. Hoe ze daar was terechtgekomen, had hij gevraagd. Nou ja, via Henk Spaan. Ken je die? Ja, dat is toch die opa, dat.
Ja. Wil je dat? I love it. Ja, dat
dat wou je uit mijn eigen...
Ik wilde dat even horen.
Allemaal naar de winkel voor deze hartgras. Ja.
Ja.
Dat doet me denken dat ik ooit, toen ik net debuteerde, samen met ook de debuterende Connie Palme in Roermond, in het thuis... Hol van de Leeuw, zou ik maar zeggen. Van
ja, dit was voor haar een thuiswedstrijd.
En dan kwam zij binnen met Ischa. En Corny stelde dus mijn nieuwe vriend, zou ik maar zeggen. En ik stelde me voor. En God zegt Ischa, dat is wel leuk voor jou dat je nu mensen zoals ik kunt ontmoeten.
Dat is een geweldige variant op, weet je wel wie ik ben? Ja.
Dat is erg.
Maar je hebt er toch niet meteen van terug. Overvalt je dan toch?
Oh, ja. God.
Prachtig. Oh.
Nou, nee, zin in die nieuwe hartgras.
Ja, jij staat er ook in natuurlijk.
Ja,
hè?
Ik ben vooral benieuwd naar het verhaal van Tessa. En Michel.
En Michel en Danielle Kliwon.
En Sam
en
van Raalte.
Sam van Raalte. Het is zijn
The Young Guns are taking over.
Ja, ja, dat is dat was Annemieke van de marketing bij Ambo ook opgevallen. Heel veel jonge mensen. Goed.
Oude mensen hebben natuurlijk het nadeel dat ze doodgaan, hè?
Nou ja. Dus
ze hebben toch op den duur minder kans.
Nee, precies. Maar ze moeten vervangen worden, ook de oude mensen. Ja. Enfin, welke wedstrijd, Danielle?
Ja, ik denk, laten we maar gewoon aftrappen. Dat jij even je monoloog over Bergwijn kan houden. En dan door naar, zeg maar, echt leuke dingen dit weekend.
Ja, maar ik heb helemaal geen monoloog over Bergwijn.
Ja, jij die het altijd opneemt voor Bergwijn. Die geen fout kan maken in jouw ogen. De enige die blijft staan voor Bergwijn is de Messias van Ajax. Die heeft nu, nadat hij de gelijkmaker heeft gescoord, heb je niks te zeggen over Bergwijn?
Nou, het was gewoon, hij deed zijn best. Hij kwam goed voor zijn man. En hij tikte die bal keurig in.
Okay, ja. Hebben jullie dat interview van hem na afloop van de wedstrijd gezien?
Ja, dat was heel
dat hij zegt, normaal sta ik bij dit soort momenten te slapen. En dan zegt de verslaggever van, oké, volgende keer ben je dus ook wakker. Zegt hij, dat kan ik niet beloven. Denk, wat? Einde Bergwijn, door naar de rest.
Nou, maar hij, wat ook leuk was, dat hij het weer voor Van Schip opnam. Is een heel goed mens.
Ik denk dat we het hierbij kunnen laten, toch?
Maar ja, het is toch leuk als je sterspeler dat zegt. Ik had zelf al een klacht over Van Schip. Eerst het wisselbeleid tegen Aston Villa. Dat blonk niet uit. Maar dat hij zo'n situatie kan laten ontstaan als tussen Van de Bomen en Henderson.
Ja.
Dat is zijn verantwoording.
Ik weet dat Daniel eigenlijk niet meer door wil praten voor Ajax, maar dit wil ik toch wel even behandelen. Die vrije bal, ongelooflijk.
Maar Henderson, waarom doen ze geen steen, schaar, papier dan?
Ja. Hè? Ja, dat
nou, omdat dan misschien de verkeerde wint. En nu wint de verkeerde gewoon omdat hij zegt, rot op.
Dit spreken ze onderling af op de training. Dude, jij bent de leider, zogenaamd, de kapitein op het schip. Jij moet zeggen wie die vrije trappen neemt.
Dat is en de trainer, ja.
Ja, maar dit is zo visieloos. Of hoe Roman Helinski zei, het is gewoon pure desinteresse van de trainer dat hij zich daar niet mee bemoeit.
Nou, nee, het is naïviteit, denk ik. Zo van deze volwassen spelers, die kunnen dit zelf oplossen.
Maar het betekent ook dat ze nooit oefenen op vrije trappen, corners. Dat zie je ook eraan af. Dat ze geen systeem hebben om... Hè, je ziet heel veel ploegen perfectioneren dat tegenwoordig.
Ja, nou, het verhaal van het schip was dat ze wel degelijk erop geoefend hadden. Maar inderdaad, wat Henk Daniel nu zegt, dat hij dan aan hen overliet in het veld. Wie op dat moment voor waar
en
de bal dan precies
dat
ligt.
Dat Henderson ze neemt sinds hij er is.
Maar dat is toch onzin? Je ziet bij alle teams, die neemt de corners van rechts en die van links. Ja. Dat is toch altijd de vaste...
Nee, weet je hoe lang ik in voetbalmanager bezig ben om een setpiece... tactiek goed te krijgen met alle poppertjes. Ja. En dan ga ik niet kijken wie vind ik het leukst... of wie heeft het meeste aanzien... of wie wordt gescout door Garrett Southgate. Het gaat erom wie heeft dat hoogste cijfertje onder setpieces. Like, come on!
Even voor de wat oudere luisteraars, het gaat om het computerspel.
Nee, Championship manager.
Ja, maar ik weet vrij zeker dat niemand van de technische staf bij Ajax weet... dat Van der Bomen nog geen jaar geleden tegen Paris Saint-Germain... een vrije trap erin schoot, langs Donnarumma...
Mislintat wist het vast wel.
Mislintat
wist het. Wist het.
Ik denk dat Mislintat inderdaad van alle technisch personeel dat daar de revue heeft gepasseerd, dat heeft geweten. Maar dit kon niet gewoon. Het is echt schandalig.
En nog wat ik opmerk over Ajax. Taylor blijkt de gedroomde linksback te zijn.
Hè? Hij was goed. Ja.
We hadden er al vier, maar dit is toch dan de echte, de ware.
Maar waarom? Want hij komt sowieso de laatste weken, wordt hij, Henk, vind jij hem zelfs ook wel beter dan hij geweest
zeker.
Is?
Ja. Omdat hij heeft gescoord.
Nee, maar ook wel omdat hij aanwezig is, toch? Nou ja, in ieder geval nog een beetje zelfvertrouwen heeft. Maar is hij zoveel beter geworden of is de rest inderdaad echt zo angstig en slecht geworden?
Zelfs Gaai speelde een prima wedstrijd.
Ja, Gaai was ook goed. Ja. Ja.
Nee, maar wat denken jullie, waarom is Taylor nu...
Omdat het niet meer op zijn schouders rust. En omdat hij niet meer zo geforceerd hoeft om te schakelen. Ik bedoel, zijn taak is kennelijk duidelijker uitgelegd.
Hij is op links de vrije man, dus hij kan steeds Brobbie bijvoorbeeld vinden.
Ja.
Hij maakt heel veel combinaties met Brobbie, valt mij op.
Ja, normaal dat deed hij ook al als nummer 8.
Forbes of weet ik wat daarvoor. Ja. En dan weet hij, en daar kan hij niks mee. Dus hij is dan zo'n soort speler die korte paasjes moet geven, terwijl hij eigenlijk iemand is die de diepte zoekt en richting de goal gaat steeds.
Ja, nou ja, goed. Genoeg over Ajax. Okay. Misschien straks nog. Waarom is Joey Coy zo'n slechte scheidsrechter? Hoe is het mogelijk dat iemand op dit niveau mag meedoen?
Ik vraag me ook af of we nog in staat zijn op dit moment om hem eerlijk te beoordelen. Want ik merkte gisteravond aan mezelf dat zelfs zijn uitstraling, de manier waarop hij beweegt, de blik in zijn ogen, alles stoort me tegenwoordig aan Joey Coy. Ik kan niet meer neutraal, objectief naar hem kijken door... situaties die in voorgaande wedstrijden hebben voorgevallen. Dus ik zat wel even erin van... Oké, welke gigantisch grote fouten heeft hij nu echt gemaakt deze wedstrijd? Er is altijd wel iets voor te vinden van een andere scheidsrechter het ook gedaan. Of had het op dezelfde manier. Alleen van Joey Coy kan ik het gewoon niet meer accepteren.
Nee, niet meer verdragen.
Ik kan het niet meer lijden, inderdaad.
Ja. Nou, die kopbal was wel een fout van de scheids. En dat kostte Twente de overwinning, hè?
Van Boadu, ja.
Ja. Volgens mij raakte die hele keeper niet eens. Nou,
hij raakte volgens mij heel lichtjes. En ik snap ook echt wel dat we keepers binnen die 5 meter moeten beschermen. Maar in dit geval...
En die keeper was gewoon te laat.
Ja, precies. Maar in dit geval, waarom laat je dan niet even de VAR ernaar kijken?
Die keeper kon die bal gewoon niet hebben. Die liep gewoon tegen Boadu op. Terwijl
en
Boadu
springt
lucht,
om te koppen.
De,
lucht, like,
ja. Oh, de VAR heeft er niet naar gekeken?
Nee.
Nee, nee.
Oh, dat had ik niet.
Omdat hij binnen 5 seconden gelijk was van oké. Overtreding in die 5 meter. En dan...
ik hoorde ook eens dat hij heel hard floot in iemands oor.
Wat oh, echt?
Nee. Hij liep langs... even kijken, wie was het nou ook alweer? Van Wolfswinkel, ja.
Ja, en dan keihard fluiten.
Nee, het was niet het fluiten. Hij raakte hem aan zijn oor.
Oh, dat was...
En je moet luisteren
in het in het voorbijlopen. Dat was een beetje een ongelukkig moment. Maar ook toen keek hij ook alweer zo arrogant.
Maar toch gewoon even om het helemaal te begrijpen. Want ik zag ook dat het een zuiver doelpunt was en dat hij dit afkeurde en soort. Maar de VAR kijkt er niet naar omdat hij direct beslist was en er dus geen kwestie was.
Nee. Ja.
Het was geen ontzettend duidelijke fout die hij maakte, maar dit was echt interpretatie.
Ja.
En dan grijpen ze kennelijk niet in.
Ah, omdat het interpretatie is. Daarom staat het oordeel van de scheidsrechter. Ja, oké. Okay. Ja, dan blijft zijn oordeel staan als het niet...
Precies, het oordeel op het veld blijft dan staan. Hetzelfde waarom die grensrechters tegenwoordig zo lang wachten met vlaggen.
Ja.
Nu is die regel dan alweer een beetje aangepast. Maar in het begin was het, als we nu vlaggen, is het buitenspel voor die goal sowieso afgekeurd. We wachten wel even, met vlaggen nadat hij is gescoord, want dan wordt er nog naar gekeken.
Ja.
Oké.
Maar goed, maar het is ook iets met die scheidsrechters dat ze, denk ik, vanuit de KNVB komt. Ze hebben allemaal, ik vind ze bijna allemaal irritant eigenlijk. Ik vind ze machtelijk. ze lopen er alsof zij het om hun draait en zij het middelpunt zijn als een soort...
Ik denk dat ook heel veel scheidsrechters willen bewijzen dat zij de controle hebben over de wedstrijd en niet terug hoeven vallen op de VAR. Ik denk dat ook een beetje een misconceptie in het hoofd is dat als je terugvalt op de VAR is dat geen teken van zwakte of dat onkunde, maar het is juist de wisselwerking tussen videoscheids en scheids op het veld. En jullie zijn evenveel waard. En maak daar dan ook gebruik van. Ja, en denk niet, ik moet iets bewijzen. En
maar
dus...
die VAR maakt ook weer rare beslissingen. Dus dan zit je...
Ik begrijp wel wat Daniela zegt. Want het doet me denken aan die beroemde kale scheidsrechter uit Italië.
Colina.
Dank je. Die zei, scheidsrechter zijn is permanent in discussie zijn met de regels van het spel.
Ja.
En dus niet met de tegenstander, niet met de supporters. En dan is zo'n VAR heel fijn. Want je bent in discussie met die regels. En je ziet, nou, dit is een hele lastige. Oké, wat zegt de VAR? Dan kom je er weer.
Precies, want zoveel is open voor interpretatie en een heel groot grijs gebied. Maak dan gebruik van de middelen die je
Maar ik vind
hebt.
Het wel mooi om Frans te horen, want ik ben, behalve dat ik hier af en toe mag zitten, natuurlijk ook trouw luisteraar van deze podcast. En het is af en toe teruggekomen dat jij gewoon überhaupt scheidsrechter
haat. Of is dat een te groot woord?
Gezonde. Ja, maar dat is ook wel weer mooi. Je hebt gewoon echt een hekel aan scheidsrechters.
Ik vind het zo jammer als een scheidsrechter een bepalende rol in een wedstrijd speelt. Ik denk, je bent scheidsrechter geworden omdat je niet kunt voetballen. Ja, en dan ga je op deze slinkse manier toch nog de matchwinner worden. Ik vind het echt walgelijk.
Maar degene die hier model staat voor al die scheidsrechters is natuurlijk deze man.
Ja. Is dat Bas Nijhuis?
Ja.
Ik kan het niet zien, maar ik gok maar gewoon.
Staat Bas Nijhuis. Ja,
daar
kom je voor naar het stadion.
Bas Nijhuis over Bas Nijhuis. Daar kom je voor naar het stadion.
Even voor de luisteraar. Dat is bedacht door De Speld. Maar toch.
Het kon ook van Bas Nijhuis.
Het had van Bas Nijhuis kunnen zijn. Daarom is het ook grappig.
Maar die Joey Coy die wil ook zo graag Bas Nijhuis zijn. Maar hij mist daarvoor alles eigenlijk.
Daar kom je voor naar het stadion.
Ja, maar hij floot ook echt wel pro-PSV, hè? Had jij niet die indruk? Oké.
Is dat een soort van topclub fluiten? Wat je vaak...
Ja, ik denk dat het misschien thuis. Is. Niet per se voor PSV, maar die... bias die je bij alle scheidsrechters eigenlijk ziet met grote clubs die thuis spelen. Ik denk niet dat het specifiek PSV is. Bij Ajax hebben we dat ook, sorry.
Ja, sorry. Ja. Nee, maar ik vond het ook zo jammer, want het was zo, Twente speelde zo... Het was de eerste club wat ik dacht, die gaan echt die PSV'ers
pijn doen.
Ja. Ja.
Van PSV Bergen, echt... jongens. Kap gewoon om de keeper heen. Wat gebeurt er? Wat voor error had hij? Hij schrok volgens mij van, wie is er achter me? Wat is er voor me? Wat moet ik doen?
Maar
hij gaf hem dus naar buiten, waar hij er sowieso niet meer bij had gekund. Weet je wel?
Ja.
Het was echt een rare move.
Ik schrok helemaal toen je Van Bergen zei, want dat is die Van Bergen. We hebben ook een Van Bergen bij FC Groningen. Die is juist geweldig.
Dat is jouw Van Bergen. Ja.
Hij liep. En toen wilde hij hem rechts van de keeper spelen. Hè? En dat hij gewoon door had moeten lopen.
Aan de linkerkant van de keeper.
Je ziet dat toch wel vaker. Dan zijn ze moe ook wel. Hè? Want dat...
Nou, hij had een flinke sprint, inderdaad, achter de kiezer.
En dan ben je niet zo scherp, denk ik, meer om nog even...
Ja, Akpom tijdens een Europese wedstrijd. 3 keer achter elkaar. Akpom die rent het hele veld over alleen en is zo moe dat hij de bal maar gewoon aan de keeper geeft. Ik dacht, jij herinnert je nog wel. Nee, oké, dan...
Was het echt een Bodo?
Ja, nee, eerder. Europese wedstrijd. Ik was er.
Oh, toen we nog één niveau show gespeeld.
Ja, en hij scoorde ook die wedstrijd, maar hij durfde na de wedstrijd ook niet echt enthousiast te zijn. Want dat 3 keer alleen voor de keeper, uit een soort van vermoeidheid. Omdat je dan dus al die sprint hebt geleverd.
Nee, maar die Van Berg had inderdaad naar binnen moeten kappen, klopt. Want dan had die keeper er nooit bij gekund.
Ja. Had hij gewoon zijn lichaam tussen de bal en de keeper moeten positioneren. Ja.
En dan schud je ook automatisch die gast die rechts achter jou zit, schud je van je
af. Was dat Dest? Denk het?
Ja, was Dest. En hij liep Dest eruit. Dan moet je echt hard kunnen lopen.
Ja, ik bedoel, Luc de Jong die liep ook iemand eruit. Ik dacht, hoe kan dit? Wat gebeurt er? En dan weet je, deze bal gaat erin. Dus als ik, hij gaat er niet in. Oh, hij gaat er wel in. Hij gaat er niet in. Oh, hij is er wel in. Het was echt zo'n rollercoaster die laatste 20 seconden. Dat was die Burns? Nee, Bruns.
Bruns. Ja, ruimt op Kluns ook. Hè. Dus natuurlijk wel heel triest allemaal.
Maar luister, die paas van Tilman, die was echt goed. Want het was volkomen chaos. Het was een zogenaamde scrimmage voor die goal.
Mm-hmm.
En hij houdt zijn hoofd erbij en hij geeft hem gewoon keurig opzij. Vond echt een goede paas. Er zat een beetje stuitje in, maar...
En dan vond ik ook weer dat acteerwerk van Bos vond ik ook geweldig. Iedereen springt op en ik blijf gewoon.
Oh ja, 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 ja.
Als een soort van mijn standbeeld.
We weten dat de camera
zitten.
Loopt en.
Ja, en dan heel opgewonden doen bij iets heel kleins.
Precies.
Echt de swings.
En was PSV niet heel erg slecht? Want ik vond Schouten en Veerman die zijn er wel geselecteerd, maar.
Nee, Schouten maakte één keer gaf hij gewoon een bal centraal.
Ja, aan de
gaf
tegenstander.
Aan de tegenstander. Ja. Dat had zomaar een goal kunnen worden.
Steekballetje voor Twente, ja.
Ja.
Maar die hebben natuurlijk ook die wedstrijd tegen
Borussia.
Nog in de benen zitten, waar ze zeker de tweede helft heel veel hebben gegeven.
Ja, maar goed, het was woensdag, hè? Dat was wel al gewoon 3 dagen geleden.
Wel mentaal, denk ik. Ze waren wel gewoon, ze werden, ja, ik vond weggetikt. Ze zelf vonden ze het
eerste helft.
Gelijkwaardig, maar... De eerste helft was het echt gewoon...
Ja, Malen had echt 3-4 keer kunnen scoren. Dat is insane.
Het was net zoals tegen Arsenal, die 4-0. Ze werden gewoon helemaal weggetikt.
Maar Van Veerman, ik denk dat die... Of schoon het een natuurlijke voetballer is... dat hij toch langer nodig heeft om weer in zijn ritme te komen... na die blessure. Want hij is een maand weg geweest of zo.
Ja.
Want die was tegen Borussia ook niet goed.
Dat brengt ons misschien bij het Nederlands elftal. Wie moet hij meedoen, deze Veerman?
Ja, het is is Frenkie geselecteerd?
Nee, die doet
die
niet
is
mee.
Niet heel.
Nee.
Dus dan heb je Veerman, Schouten.
Koopmeiners, Reinders, Martin de Roon, Jerdy Schouten, Quinten Timber, Joey Veerman, Mats Wiever en onbegrijpelijk Jorginho Wijnaldum.
Ja, dat is natuurlijk wel raar.
Ik begrijp het echt niet nog
steeds.
Deze
zijn er allemaal bij?
Ja, op middenvelders.
Ja, dat begrijp ik. Ja, nee, ik ben niet altijd de snelste. Maar
Southgate, Danielle, Southgate... selecteert.
Wijnaldum is de Henderson van Southgate.
Dat is ook een rare,
vergelijkbaar met Wijnaldum.
Een rare keuze.
Maar wie dan? En nu gaan we het kleiner maken. Want wie, waarvan zeg jij, Henk, direct bij deze lijst?
Ja. Reinders.
Reinders zet je meteen erop. Hè?
Ja.
Ja, die is zo goed bij Milan.
Ja,
maar Koopmeiners is ook in topvorm. Maar die heeft tot nog toe volgens mij vooral gefaald in het Nederlands.
Ja, ik denk dat Koopmeiners gewoon floreert in het spel wat Atalanta speelt. En dat hem heel goed ligt. Omdat het niet per se goed vertaalt naar het Nederlands elftal.
Ja, het zou kunnen.
Ja.
Nou, dan heb je dus Veerman.
En ik ben ook... Kijk, de Roon vind ik een hele nuttige speler.
Zeker.
Heel nuttig. Vind
het is onze Henderson.
Het is onze Henderson, ja.
Het vindt niet leuk om naar te kijken. Het is nuttig.
Dan Henderson, zo
hij heeft leuke social media captions.
Hij is veel meer teamplayer. Ja.
En Wiever, is dat niet...
Wiever moet er ook in, natuurlijk.
Dan wordt het nu al lastig, hè? Dus Veerman...
Moet Wiever erin?
En Reinders
in de basis?
Ja.
Wiever heeft zich, vind ik, in die grote wedstrijden... stond hij recht overeind bij Feyenoord als enige.
Ik denk dat hij echt op plek... Oké, maar Frenkie de Jong is natuurlijk bij. Maar hij staat voor mij op plek 4 in de ranglijst van alle middenvelders. En dan nu op plek 3.
Je hebt dus
gedeeld.
Jouw middenvelders zijn Reinders. Veerman, neem
ik
aan.
Nee, ik zei de Roon. Reinders en de Roon.
Reinders en de Roon, ja.
En... Ja, kijk, we weten allemaal dat hij Wijnaldum gewoon gaat opstellen, hoor. Dat gaat hij gewoon doen.
Maar laten we die niet doen.
Okay, maar die wil ik niet, maar oké. Voor mij is het dus zeg maar een mix tussen... Als ik een speler een mix van Wiever en Veerman kan hebben.
Mm.
Want dus ik zou Koopmeiners, die heeft het al vaak gewoon niet laten zien, die zou ik niet doen. Ik denk niet dat Quinten Timber zou ik rustiger brengen.
Ja.
En dan heb je eigenlijk alleen Veerman, Wiever en Wijnaldum over. En Wijnaldum wil ik niet, dus dan is het of Veerman of Wiever inderdaad. Dus dat is die gedeelde derde plek.
Je moet ook rekenen dat je niet veel tijd aan de bal hebt. Hè? Er wordt zo'n, laat ik zeggen, het internationale voetbal moet je toch wel iets sneller zijn. Ik heb het idee, bij Veerman heeft te minder...
Nou, in ieder geval is dat ook de reden waarom Koopmeiners daar niet moet staan. Want die heeft echt net die handelingssnelheid niet.
Ja, ik wil zeggen, dan ga ik voor Wiever. Als we het hebben over handelingssnelheid.
Dat heeft Wiever wel. Wiever is, vind ik, echt fantastisch.
Ja, maar Wiever is ook heel sterk zonder bal. En dat heb ik minder met Veerman.
Ja. Maar dan heb je de Roon en Wiever. Is dat niet te veel van het slechte?
Nee,
wat?
Nee, ik zou Reinders in de Frenkie-rol zetten. Want hij kan ook zo mooi opkomen.
Dus jullie zitten nu op Reinders, de Roon, Wiever of Veerman?
Ik heb Wiever gekozen.
Ja. Ja, en dan Jerdy Schouten. Of is dat zijn voornaam wel, Jerdy?
Ja, dat is Jerdy.
Jerdy.
Die
valt er buiten bij jullie.
Die zou ik niet in de
basis zetten. Nee.
Die valt er buiten.
Op grond.
En ik kan hem natuurlijk ook nog achterin erin gooien als het nodig is.
Achter de spits stelt hij natuurlijk Wijnaldum op, omdat hij met Depay gaat proberen natuurlijk.
Depay, die overigens heel goed in vorm is.
Ja, maar het zijn halve wedstrijden toch? Het zijn niet hele wedstrijden nog.
Maar nou, geen thuiskool maken afgelopen weekend.
Wat?
Hij kon afgelopen weekend geen vuist maken.
Nee, ik heb het niet gezien afgelopen weekend, maar ik zag hem invallen.
0-3, hè?
Ik zag hem invallen tegen, wat was het?
Barcelona? Oh, nee.
Nee, het was die wel die
Champions League. Was het tegen Girona die wedstrijd? Oh, Champions League zijn.
Ja,
die heb ik niet gezien.
Hij viel heel goed in. Hij scoorde. En vooral de manier waarop hij die penalty erin knalde was echt ongelooflijk in de shootout. Hij schoot hem echt keihard en beheerst in de bovenhoek.
Oké, we hebben Xavi Simons ook nog, hè?
Ja, maar
we hoeven
in principe
niet met de
te spelen. Nee, maar luister. In principe moet Xavi Simons spelen. Want die was... dat was die wedstrijd tegen Atletico. Nee,
Leipzig tegen...
Hij was heel goed. En toen zeiden ze op de tv dat hij slecht was, Xavi Simons. Ja. Dat was tegen een Spaanse club. Ik ben even
was het Real Madrid?
Ja,
klopt.
Was het?
Ze waren veel
was
beter.
Was dit die lastige wedstrijd van Madrid?
Ze waren beter dan Madrid. En met name doordat Simons gewoon heel goed...
He was running riot.
...tussen de linies kwam.
Nou, Arshavin. Voor mij is het tussen de linies speler, blijft nog steeds Arshavin in die wedstrijd Nederland-Rusland.
Ja.
Dat blijft het ultieme voorbeeld voor mij van
waarschijnlijk
de
beste
speler.
Wedstrijd die hij ooit gespeeld heeft.
Ja.
Want bij Arsenal werd het echt helemaal niks.
Maar die verlenging was denk ik ook wel echt zeg maar, de beste wedstrijd die een tussen de linie speler ooit heeft gespeeld. Deze filmpjes worden middenvallers nog steeds getoond van dit is hoe je tussen de linies doorvoetbalt. Het was echt bizar.
Ja.
Heel erg van genoten, ondanks
Griezmann
dat ze werden uitgeschakeld.
Kan daar ook wat van, hè?
Wie?
Griezmann.
Ja, dat is ook een volmaakte tussen de linie speler. Ja.
Lijstje tussen de linie spelen. Heel goed.
Maar het is natuurlijk echt krankzinnig dat die Wijnaldum gewoon selecteert. Waarom?
Ja, chantage. Nee, Wijnaldum weet iets over Koeman. Nee, ik heb geen idee. Ik zit helemaal in mijn complot-era. Dus
ja, maar het is zo lekker. Koeman heeft even heel veel succes gehad in korte tijd met het Nederlandse elftal.
En toen scoorde Wijnaldum wel zijn doelpunt.
Is Koeman misschien veel, ook een beetje bijgelovig? Want ik heb mijn successen met Wijnaldum gehad, dus ik wil hem er nu bij hebben als talisman.
Ja, het zou kunnen.
En je hebt van die spelers die altijd goed zijn bij een bepaalde trainer ook wel. Hè? Dus dat kan ook nog wel.
Het is wel lastig om me dat voor te stellen. Want ik ken die Koeman. Nou ja, ken die Koeman, sorry. Hij komt ook uit Groningen.
En nou ja, dan ken jij hem.
Precies.
100%.
En hij, zijn broer, groen, zijn vader. Dat waren allemaal van die mensen die op pad gingen Groninger te zijn. Ja, we zaten helemaal dezelfde, net aan de andere kant van de, van de weg. Maar echt van die mannen die op pad op gaan, we zijn nuchtere Groningers. We hebben geen talisman nodig.
De meest rationele
mensen.
Ja,
de meest rationele mensen die je kan bedenken. Echt nergens wordt er zo helder gedacht als in het Hoge Noorden. Dus ik vrees dus dat niet waar is. Maar dan gaat hij hem dus opstellen. Dan denkt hij echt dat Wijnaldum goed is. Ja. Dus, als talisman kan je hem nog op de bank hebben, toch? Dan
precies.
Dan,
kleedkamer vibe, zeg maar, hoog houden.
Wat ik ook
sfeer,
gek vind,
sorry,
is dat deze niet is geselecteerd. Vind ik heel gek.
Heel apart. Ja.
Heel raar.
Maar goed, je hebt Dumfries en Frimpong. Hè?
Ja, maar je hebt ook deze.
Ja, maar ja. Moeilijke keuze, toch?
Ik weet niet hoeveel rechtsbacks selecteert een...
Misschien
een
top zouden voor de zekerheid 4 nemen, denk ik.
De verdedigers hebben juist geen probleem. Toch, Daniel Ertz, het rijtje.
Oké, Blind, Van Dijk, Dumfries, Frimpong, Lucharel, Geertruiden, Hartman, De Ligt en De Vrij.
Onlangs hebben jullie Van Dijk hier heel hoog de lucht in gestoken, begrijpelijk.
Ja, maar die is weer heel goed.
Ja, maar die is... Ja.
Ja, ja,
ik en De Ligt is trouwens ook goed bezig.
Ja. Scoort zelfs. What? Gebeurt er? Onze verdediging is op papier echt ons sterkste punt. I like it.
Ja, behalve
Nederlandse
de keeper.
Behalve de keeper. Maar ja, we hebben Bizot, Vlekken en...
Henk, jij volgt Bizot, want jij volgt die Franse...
Nee, maar ik volg meestal Paris Saint-Germain.
Maar niet Brest.
Als Paris Saint-Germain tegen Brest moet, dan volg ik Bizot. Maar dat is nog niet gebeurd.
Nee.
Niet in mijn timeline, zoals we dat tegenwoordig noemen.
Ja. Maar als je Paris Saint-Germain volgt, dan heb je vast een mening. Of ben je dan blij of hij weggaat of dat hij blijft?
Mbappé?
Ja. Want daar is in Frankrijk toch eindeloos discussie over. Van, moet hij maar eens weg? Moeten we het zonder hem doen?
Nou, ik ben daar zeker niet blij mee. Want het is echt een genot om naar hem te kijken. En niemand volgt hem op, hoor.
Dus al dat gedoe rond het veld moet je gewoon niet veel van aantrekken. Moet gewoon kijken
dat kost gewoon heel veel doelpunten. Hoeveel heeft hij er niet gemaakt in de Champions League? Dit jaar alweer. Nee, dat kost echt veel goals.
Ja, dus gewoon blijven.
Ja, maar dat doet hij niet. Hij gaat weg. Neem niet weg dat ze wel een paar goede jonge spelers hebben hoor, bij Paris Saint-Germain. Maar, goed.
Maar geen Mbappé.
Maar geen Mbappé, nee. Nul.
En Xavi Simons volgend jaar terug, of niet? Want die is
ja, die moet officieel weer terug. Maar het is natuurlijk nog niet duidelijk of hij bij die selectie komt. En juist het middenveld zou voor Simons een probleem zijn. Want ze hebben dus Vitinha. Ze hebben Zaire Emery. En ze hebben die Uruguayan, Ugarte heet die, geloof ik, dat die heet. Ja, dat is een verdediger. Verdedigende middenvelder. Ja, ze hebben er echt wel veel goede middenvelders.
Ze moeten blijven scoren bij Leipzig.
Ja, dat moet hij wel doen.
Ja. Nou, afgelopen weekend heeft hij er 2 ingeschoten. 5-1 overwinning tegen, ben weer vergeten, Bundesliga wedstrijd. Dus ja, hij blijft goed. Xavi Simons. Ja, ik kijk naar Danielle, want misschien dat hij Wijnaldum eruit houdt.
Ik hoop het. Maar ik heb een hard hoofd in. Het onbegrensde vertrouwen van Koeman in Wijnaldum, dat is een beetje zoals mijn obsessie met Benzema. Dat is vergelijkbaar, denk ik. Dus enerzijds snap ik het ook wel. Van oké, ik snap het. Je gaat dit niet loslaten. En je zal altijd zeggen, het is de beste spits ter wereld. Of in Wijnaldums geval, de beste middenvelder voor het Nederlands elftal. Maar alles eromheen wijst erop wat de tijd is, Danielle. En Koeman, om door te leven en iemand anders te zoeken. Let it go.
Ja, maar je hebt van die spelers, die worden altijd afgeschreven. Thomas Müller is er ook zo een. En die blijkt toch elke keer weer onmisbaar. Terwijl die al 4-5 jaar geleden moest hij zo'n beetje weg bij Bayern. Wegens te oud. En,
ja,
is nog steeds wel een speler die daar beslissende...
Ja, ook door zijn aanwezigheid. En ze, denk ik, de rol in de kleedkamer, et cetera, et cetera.
Maar ook zijn vechtlust op het veld en zijn slimmigheid. Van, daar heeft hij, wat Luc de Jong ook heeft, hij compenseert... Als ze gebreken met slimme tactische...
Die kopbal van de Jong, dat was echt wel verbijsterend. Zag je die?
Die gered werd door Oenerstal.
Die Oenerstal net eruit veegde. Ja.
Jezus, Mina.
Ik vond het mooi, als die wat oudere spelers die durven ook een soort drama toe te laten. Dat hij daarna ook echt keek van, hoe heeft hij die bal tegen? Hoe was dit mogelijk? Ja. Hij maakte er echt een nummer van. Ja. Terecht, want dat was een ongelooflijk knappe redding.
Dat was van 5 meter of zo en gewoon goed gekopt.
Ja, er is niks mis mee. Nee, een beetje theater. Maar het was in Engeland was het nu toch vooral leuk met die FA-wedstrijden. Misschien is het omdat het FA-wedstrijden zijn. Maar er was ook heel veel theater. Ja, en je had het net over spelers die zoals die iedereen afschrijft. En nu is dat aan de gang met die Sterling bij Chelsea.
Ja.
Het publiek ook echt wil dat hij eruit moet. Ja, en hij maakt ook en op het laatst was het een vrije bal. Ja, die recht 10 meter over de goal... En naast de goal schoot. Echt zo dat het hele stadion moet lachen. Maar die man, die ja, hij
is
komt geselecteerd? Misschien
is
weer. Nou, daar gaat het hem natuurlijk om. Hij moet door voetballen. Hij moet in dat Engelse elftal. Dat is volgens mij nog niet rond. Anders hadden ze er bij Match of the Day niet zo lang over. Dus dat is nog niet rond. En als je zo slecht speelt. Maar aan de andere kant, hij gaat wel door. Hij is wel overal. Het is anders dan die Ajax-spelers die ze gaan verschuilen. Weet je, die dan de bal niet willen hebben. Hij wil wel de bal hebben om hem vervolgens weer over te jassen. Of er iets heel raars mee te doen. Ik ben benieuwd hoe dat verder gaat. Tegelijk hebben ze een speler Palmer bij Chelsea. Ja, dan begrijp je niet dat ze 11 staan. Want die, of 10 of zo.
Dat is een geweldige voetballer.
Ja, geweldige voetballer. Ja. Is die geselecteerd?
Ja, Palmer is geselecteerd.
Mooi. Nou, dat kan echt wel iemand worden die bij zo'n toernooi dat iedereen het opeens ziet. Ja, oké, je hebt het al gezien, maar het is nog niet een wereldster of zo. Hè?
Nee.
Maar dan op zo'n toernooi dat iedereen ziet, oh ja, dat is de grote nieuwe man.
Ze hebben natuurlijk Bellingham, Kane voorin, Saka.
Je wil echt niet nadenken over het Engelse elftal. Oh, mijn god. Dat is niet normaal.
Ja, en die Bowen is ook helemaal niet slecht, hè?
Bowen?
Jared Bowen. Hm. Het is ook zo'n, maar die is 28 jaar. Dat is ook zo'n. Die maakt de ene goal na de andere. Het is ook zo'n iemand die het afgelopen seizoen is doorgebroken of daarvoor misschien al. En die Diallo,
Amat,
die komt dus van Atalanta. Wist je dat?
Dat wist ik niet.
Ja.
Komt hij daarvan of was hij?
Is hij de jeugdopleiding Atalanta? Ik weet niet eens zeker of hij. Ik denk in het eerste gespeeld voor veel geld. Gekocht door Man United en daarna
verhuurd.
2 keer verhuurd.
Hij maakt nu
de
winnende
goal. Trekt zijn shirt uit terwijl hij al geel heeft. Je ziet de dag ook even kijken.
Maar je zag hem ook. Je zag hem ook toen hij kijken van, oh ja, kut. Ja. Niet handig. Maar dat was wel echt de bekroning van een geweldige wedstrijd.
Oh, een fantastische wedstrijd was dat. Ja.
Ik heb dat hoofd van Ten Hag nooit zo gezien eigenlijk. Hoe dat... Dat glom en hij wilde dus nog een beetje inhouden, met exploderen bijna.
Ik keek het op ITV na de wedstrijd. Toen hadden ze natuurlijk ook over die rode kaart voor Diallo. En toen vroegen ze aan hem van, ja, wat vond je nou van? En toen zei hij, wacht, ik heb het opgeschreven, want ik moest het wel...
De speler zelf of Ten
Hag? Nee, ze vroeg aan Ten Hag wat hij ervan vond. En toen zei hij, I told him I would have killed you if we lost. En dan die... dat even lachje van Ten Hag erachter. Ik heb zo hard gelachen, sorry. Vooral als kijk hoe die echt aan van, ben je wel goed? Nee, maar het was echt insane. Eerst komt United natuurlijk op voorsprong. Vervolgens nog Forest, krijgen ze tegengoals. Het lijkt er eigenlijk niet helemaal meer in te zitten. Anthony van alle mensen. Anthony, de vergrijsde man van United.
Goed.
En hij maakte een fidget spin in de 16 om die gelijkmaker te scoren. Want ze noemen hem toch de fidget spinner.
Ja, omdat hij ook wel eens dat doet en dan de bal over de lijn, over de lijn laat lopen.
Maar hier draaide hij een rondje om zijn eigen as. Nee, legt hem in de net, we krijgen verlenging. Dan scoort Liverpool. Dan denk je, oké, nu is het wel echt klaar. Voor Manchester United is ook gewoon moe. En dan Rashford, die voor de verlenging al zeg maar, een hele grote kans niet benut. Die in de verlenging een mega kans niet benut. En die gaat dan voor de derde keer op doel af.
En de hele tijd door de bal te onderscheppen. Hè? Door op het middenveld net iets harder te zijn, net iets feller.
Net dat stapje, dat voet je ervoor. En gelijk omschakelen en gaan.
Ja. Dat was
en dan
drie,
wel
dat
afronden.
Dat was de 3-3, hè?
Ja.
En toen ging Liverpool voluit aanvallen.
Ja. En toen zaten we in de 120ste minuut.
En toen liepen ze in het befaamde mes.
Ja. En wie was dat? Garnacho, denk ik. Ja.
Garnacho, die sprintte weg.
En met
die,
de bal.
Gaf hem
op en Diallo eraan mee.
Maar die Garnacho is nu ook een... ongelooflijk goede voetballer.
Die speelde ook goed. Die was overal bij betrokken. En die wissel van Højlund en...
Ja, dat ging er tegelijk uit. Klopt.
Ja, maar dat was zo'n goede wissel. Toen kwam volgens mij Eriksen kwam erbij en Anthony kwam erbij. En toen zag je iets switchen. Want alles, de hele aanval ging via Garnacho en Scott McTominay. Die twee, die weten elkaar iedere keer te vinden.
En die Højlund, die valt daar een beetje in de weg.
Ja, die, staat, die liep gewoon in de weg. Ja. En toen dat omging, dacht je echt van... Oh my god, what is going to happen?
80 miljoen of zo.
Ja, het was een goede voetballer. Maar...
Specifiek deze wedstrijd liep je gewoon in de weg. En er was geen chemie tussen hem. Ja.
Maar wie rende er mee? Ik heb die goal wel gezien, maar niet goed opgelet... over de verdediger die meerende met Garnacho. Niet Van Dijk, hè, hoop ik.
Nee, volgens mij niet.
Ik weet eigenlijk niet eens wie het is. Ik heb er niet eens naar gekeken.
Wie de verdediger was,
Maar het was geen Van Dijk. Het was niet zo'n grote speler.
Nee. Natuurlijk was Van Dijk weer goed. Maar wat ik wel jammer vind... maar jullie houden heel erg van hem, dus jullie leggen het maar aan mij uit. Kijk, misschien omdat hij zo groot is... maar die moeilijke gebaren naar zijn medespelers... ja, dat vind ik altijd onsympathiek. Maar misschien omdat hij zo groot is, valt het zo op. He, dus,
hij is de leader.
Ja, hij is de leader. Dus er gaat iets fout. Je ziet hem direct kijken van... hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, gast, je stond er zelf ook bij, hè? Het heeft zo... alsof hij al spelercoach is. Dat had je vroeger, toch? Mensen die en in het veld staan en zijn medespelers. Henderson doet het natuurlijk ook een beetje.
Tadic
op zijn slechtst.
Nou ja, ik heb wel eens gezien ooit dat Ruud Krol een speler gewoon een klap gaf. In
Dus er is vooruitgang, zou ik zeggen, Ja, nee, dat moeten we ook gewoon tegen kunnen. Hij mag het bij Oranje ook prima doen.
Maar sowieso nog heel even terug naar gewoon FA Cup, bekerwedstrijden in Engeland. Zowel League Cup als FA Cup. Je hebt Coventry, wat nu de freaking halve finale staat. En die kleine clubs die daar doorheen kunnen komen. En als grote teams ook gewoon hun eerste elftal opstellen en ervoor gaan, dan zie je wat voor geweldige wedstrijden eruit kunnen komen. Chelsea-Leicester was ook echt heerlijk om naar te kijken. Ja. Het kusje van de keeper van Chelsea voor Diasina dat hij een eigen goal maakt. Dit soort dingen
hele spectaculaire eigen goal.
Hele spectaculaire eigen goal.
Vrij ver,
Maar dit soort dingen zie je niet in een normale competitie. En dan enerzijds snap ik dat ze die dubbele wedstrijden bij de League Cup willen afschaffen. Zeg maar heenwedstrijd, thuiswedstrijd, want er zijn al zoveel wedstrijden. Ik snap ook dat ze die vierde en vijfde ronde willen schrappen. Maar anderzijds, je neemt ook zoveel af, niet van de mensen die kijken, maar van de kleinere clubs, zoals een Coventry, zoals een Wolves, die er nog in zitten. En die PD nodig hebben. En ik denk dat je dit weekend echt de magie van de FA Cup, van bekervoetbal in Engeland gewoon weer terug zag. En hij was like, hoe kunnen we dit gaan missen?
En ook tegen een Groninger die ook...
Hè? Ja, want ik moet zeggen, ook in eerdere rondes, waar bijvoorbeeld de Wrexham, waar die documentaire op gemaakt, die kwamen heel ver. En dan had je dus drie divisies lager tegen een Premier League club. Nou, dat is fantastisch. Ja. Natuurlijk, we hadden ook Hercules in Nederland natuurlijk. Ja.
Moeten niet, Hercules en Groningen, denk ik.
Groningen die tot toen, Fortuna is gekomen.
Ja, maar in Engeland heb je dat natuurlijk structureel. We weten allemaal Manchester United tegen, wat is het, MK Dons volgens mij, die blamage. Dus ze kunnen ook gewoon nog verliezen van Coventry. We don't know.
Ik heb de foto of naar Frans of naar Henk gestuurd, ben ik even vergeten. Maar ik kon niet laten om die halve finale Fortuna echt ook in een café te gaan kijken met mijn dochter.
En ja,
met
die heb je naar mij
vriend, vriend van de middelbare school. Dus wij gingen naar O'Donnell's. Dat is een café op de Heinekenplein, heel erg in Amsterdam. Zouden ze voor ons het scherm, dat had ik van tevoren even geregeld, dat een groot scherm kwam. Ik was al een beetje teleurgesteld dat we er gewoon, dat er niemand anders kwam. Dat we met z'n allen, en er gingen een paar jongens die er aan het poelen waren, een beetje meekijken. En die waren ook direct voor Feyenoord.
Dus, studenten allemaal, waarschijnlijk, hè?
Ja, een beetje op ons te sarren. Ja. Maar goed, we hielden het lang vol. Ik heb gelukkig een foto kunnen nemen bij 1-0 in de 60ste minuut. Dus FC Groningen, Feyenoord, Groningen 0-1 in de 60ste minuut. In de 62ste minuut ging het mis. Ja. Ik heb die foto.
Ja, die foto die moeten nemen. Nee, dat was de jinx.
Ja. Nee, goed, het was fijn voor Groningen.
Maar Groningen komt nu weer terug.
Ja, want vanaf die wedstrijd... het was al eerder goed. Het ging eigenlijk goed vanaf die ene wedstrijd waar ik hier volgens mij eerder over verteld heb. Groningen-Eindhoven kreeg een cadeautje van de keeper. We wonnen toch met 2-1. En vanaf dat moment ging het goed. En ze hebben nu dus ook het geluk dat clubs hebben die winnen. Want tegen Jong PSV was het echt dramatisch slecht. Het stond 1-1.
Was dit vrijdag?
Nee, afgelopen vrijdag was erg goed. Dit was afgelopen maandag. Ik kijk tegenwoordig ook maandagavond voetbal. Dat is een nieuwe ontwikkeling. En in de allerlaatste, in de 94ste minuut of zo, kreeg Piersman een beetje gelukkig op zijn hoofd. Hij vond zelf natuurlijk zijn eerste en enige en dus ook mooiste goal die hij ooit voor Groningen heeft gescoord. En toch nog 2-1. En afgelopen vrijdag werd het 4-2 tegen de Graafschap. Directe concurrent. Zoals dat, hè? En de andere concurrenten verloren, onder andere dankzij Frans en Telstar. Die, ADO.
Sportieve club, hè?
Die hebben dat even.
Die deden hun sportieve plicht.
Er worden veel sportieve plichten verricht in de KKD. Want er wordt veel gewonnen en verloren. Het is slecht, laten we zeggen, de Toto-speler verliest. Dus veel onverwachte uitslagen. Ze zitten allemaal vrij dicht bij elkaar. Het is ongelooflijk spannend. Ja, de nummer 1, Willem 2 valt er een beetje buiten, want die worden gewoon eerste. Ja. Maar alles daaronder is spannend.
Die hebben ook een hele lange inzinking gehad, hè?
Je hebt een inzinking gehad, absoluut. En Groningen stond 2 weken geleden nog 9e en nu 2e.
Tussen zeg maar nummer 2 en nummer 7 zit 9 punten. Dus 6 teams daar die gewoon nog in 2 wedstrijden het om kunnen draaien. 3 wedstrijden, 9 punten.
Maar die 9 punten zijn zelfs geflatteerd volgens mij, want ze hebben niet allemaal evenveel wedstrijden
gespeeld.
Ja, en best
veel clubs staan er
bovenin. Klopt. 31.
Veel ex-eredivisie clubs en clubs met de best grote aanhang ook, hè?
Ja.
Want dat maakt natuurlijk de eerste divisie ook.
En je ziet heel erg de keuze, wat je nu zegt, Frans, tussen clubs als de Graafschap, die doen het met veteranen, Buettner en zo. Ze hadden nu Ralf Seuntjes scoorde de goals. Dus die zetten juist in op spelers die net niet meer mogen bij een eredivisieclub. En dan heb je FC Groningen, dat vind ik natuurlijk leuker. Dat zijn dus allemaal jonkjes van 2021. En niet 18 of zo. Die prins is 18, maar 2021.
Wanneer is Flederis daar vertrokken?
Ja, dat is dus... Ja, vanaf dat moment ging het goed. Ik heb later ook gehoord van iemand dat hij... Maar dat weten jullie vast beter, want ik weet niet of het een broodje aap is. Maar dat hij Wiever heeft afgekeurd. Dus Flederis, grootste wapenfeit voor Groningen, is om Wiever te gaan bekijken toen hij nog bij Excelsior speelde. Ja. Zei nee, die kan er niks van. Dus vanaf dat moment weten we ook dat het goed is dat hij weg is.
Ik vind het wel vrij typerend voor technisch directeuren, hoor. Ja. Ik bedoel,
dat gebeurt vaker.
Dat gebeurt vaker, ja.
Overmars heeft er toch ook heel wat grote namen.
Maar ook wel mensen aangetrokken die achteraf misschien niet top waren.
Ja, daar kan je niet een heel...
Als je dat niet ziet bij Wiever, dan weet je echt helemaal niks van voetbal. Maar dat verbaast me dan weer niks van oud-voetballers.
Nee, zoals Flederis. je zegt, het wordt over de gedachte dat oud-voetballers juist beter het spelletje zien.
Absoluut niet.
Dat is een vergissing.
Ja. Maar die zien het spel wat zij speelden toen zij op hoog niveau voetbalden. Ja, en dat is niet meer hetzelfde spel. Dus kunnen ze ook niet meer de kwaliteiten herkennen die nu nodig zijn. En wat ze vanuit hun referentiekader van toen kijken.
Ja, en ze kijken niet door die nieuwe kwaliteiten heen. Mm-hmm. Want Wiever is natuurlijk in principe een geweldige loper met een enorme longinhoud. Maar die is technisch ook heel goed. Dus dat hij dat niet ziet, dat is een lachertje. Ja.
Ja. Nee, het gaat in ieder geval beter nu. De coach laat ze flink rennen. Hij is er ook trots op. Dus Lukien die vertelt dan na de wedstrijd, uit de statistieken blijkt dat we harder rennen dan sommige eredivisieploegen. Ik denk, dat kan toch ook niet heel moeilijk zijn.
Maar je hebt Duarte ook, toch?
Ja,
dus die gaat weg.
Nou, we weten het allemaal niet.
Nou, die is echt goed.
Ja, maar, ja, die is heel goed.
Die is echt goed. Ja. Die gaat niet blijven.
Ik had het er met Hugo over.
Ik ben fan, hè?
Dus ja. Ik vond hem ook heel goed op een zeker moment. Maar Hugo zei, hij is wisselvallig.
Ja, ik kijk niet zo? Heel veel KKD toevallig de afgelopen weken. Sinds het gewoon op, wat is het, ESPN of Ziggo, een van die zenders, of zo'n schakelprogramma. Dat is heerlijk op vrijdagavond en maandagavond.
Ja. Maar hij is blessuregevoelig en misschien is ook wel wisselvallig. Hij heeft best wel lang op de bank gezeten. Hij was heel ongelukkig er ook over.
Ja.
Maar hij heeft zich weer in het team gespeeld.
Wanneer maakte hij nou dat mooie doelpunt?
Hij heeft pas dat van niet die tegen Feyenoord? Tegen Feyenoord heeft hij ook.
Ja.
Toen schreef jij nog van die Duarte is supergoed.
Dus, ja.
Ajax, kijk je mee?
Ja, hij keek mee. Dat was halve finale. Dus,
maar misschien loopt hij niet genoeg dat hij daarom af en toe op de bank moet.
Want die jongens, die rennen dus ook. Die Van Bergen, dat is fascinerend. Dat is een aanvaller. Maar die is alleen maar aan het rennen. Dat is een soort stoorzender.
Maar Lukini zit met een soort kilometer teller. Ja. Jij eruit. Ja.
Stappenteller.
Ja, stappenteller.
Ja. Hij is echt vol trots. Ook, want ze meten dus nu ook niet alleen hoeveel kilometer je hebt afgelegd, maar hoeveel in...
Sprints.
Ja,
maar dat is heel belangrijk.
1800 meter op de hoogste hartversnelling. Hoe noem je dat? Dus, op je piek.
Ja.
Dit soort dingen. Dus jij zit echt met een teller.
En dat zit allemaal in dat zwarte borstrokje wat ze aan hebben. Ja. Die gegevens. Ja, ik vind het wel fascinerend. Zou dat wel eens willen zien na afloop. Als je dat naast elkaar legt. En de een die blijkt gewoon 2 kilometer meer te hebben gelopen dan de ander. Of dat zou dat scheve gezichten geven in de kleedkamer. Ja. Hey lul, jij liep maar 12 kilometer.
En je staat er wel in.
Ja.
Ik denk. Of dat mensen gaan klikken. Je hebt toch bij die topclubs altijd van die persoonlijke gesprekken tussen trainer en de speler over de voortgang. Want het gaat heel veel om vertrouwen en zo. Dat zo'n speler gewoon zegt, ja, maar kijk, ik heb die statistieken ook gezien. En Harry op links, die loopt dus 2 kilometer
minder. Ja, die loopt minder.
Ja, dat je ook gaat klikken. Want kom op, leg maar eens uit waarom hij dan wel speelt. Ja, dat zou kunnen.
En zeg maar, ik moet niet denken aan vroeger toen ik bij de Albert Heijn werkte. En dan hadden we de scansnelheid van cashières. En een marge van oké, 3.1 tot 5 punt, nog wat. Dat was normaal. En als je daarboven zat, dan was je slecht. En als je daaronder zat, was je goed. En wat we dan deden, ja, dat was heel slecht. Maar dan keken we het snel scannen en die kreeg dan... Die zou denken, die wordt beloond, maar die moest dan op de grootste kassa zitten. Zeg maar met de lange band, kassa 8 die in het midden stond, waar het altijd druk was. Dus dat was echt een vreselijke kutkassa. Maar des te sneller je scande, des te vaker je op die kassa zat. En op een gegeven moment dacht een collega, mijn assistent supermarktmanager, dat het een goed idee was om die scansnelheden in een kantine op een prikbord te plakken. En toen hadden mensen door, oh, als ik heel snel scan en goed mijn werk doe, dan moet ik op die kutkassa. Dus nu ga ik langzaam scannen. En toen werden de rijen dus... Oh, daar gaat mijn oorbel. En toen werden de rijen in die winkel, werden dus ook gigantisch lang, omdat alle kassiers en kassières extra langzaam producten gingen scannen, omdat ze niet op kassa 8 wilden.
Briljant.
Geweldig.
En de grote misvatting van die manager is natuurlijk dat hij denkt dat mensen het leuk vinden.
Ja, die is, oh, die gaat iedereen ook zo snel. Ja. En I was like, no, what are you doing?
Heerlijk.
Vreselijk. Zou dit behandeld zijn op het hoofdkantoor bij Albert Heijn?
Waarschijnlijk.
Zo niet, dan is het nu wel een,
wel tijd, ja.
Een gespreksonderwerp. Wedstrijd van de week Nederland-Schotland.
Over diezelfde Albert Heijn gesproken.
Zo, ja, graag.
Ik ga gewoon weer verder.
Graag.
Dat is die Albert Heijn van de Dam trouwens, waar altijd die trap vroeger vies was. Maar nu hebben ze plantjes voor de deur. En ik weet nog dat Nederland een keer tegen Schotland speelde. En al die Schotten, die kwamen als een soort van plaag, daalden ze neer op de Dam en op de Albert Heijn. Om 10 uur 's ochtends kwamen ze bier kopen. Jongetjes van 10 jaar oud, met biertjes en 2, zeg maar, vrouwen aan de arm. Rondborstige vrouwen aan de arm. En ik stond er op die sigarettenwaaien van, oh my god, wat gebeurt er? Maar het waren echt super vriendelijke mensen, heel druk. Heel veel bier en dat liet ze dan gewoon staan. En aan het einde van de dag, voordat ze naar het stadion gingen, kwamen ze met bezems en vuilniszakken, kwamen ze de hele trap en de winkel bij de, zeg maar, de voorkant van de balie kwamen ze opruimen. En dan was ik, oh my god.
De supporters zelf.
Is, ja, de Schotse supporters.
Maar hoe kwamen die aan bezems?
Die kwamen ze bij mij bij de servicebalie vragen. Je had een brooms for us. En ik dacht van, wat wil je ermee doen? En toen gingen ze gewoon opruimen. De troep die ze zelf op de trap hadden gemaakt. Die vond het echt super chill.
Geweldig.
En ik maakte ook nog de fout om eentje te vragen. Maar, oh, doen jullie echt niks aan onder deze kilte of hoe zit dat? En hij was like, look. Ja. Dus dat was een mooie ervaring. Ja. Alleen maar om te zeggen, ik vind Schotse supporters vind ik echt leuke mensen. Ja. Echt leuke mensen.
Ja, ze komen dus weer.
Maar toch gaan ze verliezen.
Ja. Ja, dat is een lot. Dat is ook waarom ze leuke supporters zijn.
Precies.
Toch?
Wat zeg jij, Frans?
Liedje toch van You're Nothing Special, We Lose Every Week.
Precies dat.
In die pool hebben ze best hoog geëindigd, zijn ze toch? Bij de
Nederland-Schotland.
Nee,
de Schotten.
De kwalificatie. Veel gewonnen, volgens mij.
Ik heb het niet gevolgd.
Hebben ze toen niet de play-off verloren van Oekraïne?
Ik geloof dat je gelijk hebt.
Toch?
Ja.
Maar die hadden ze ook nooit kunnen winnen, want dat was echt vlak nadat de oorlog was uitgebroken.
Ja. Maar goed. Die huilende Oekraïners op het veld, mm-hmm. Ja, dat was... was het Wales? Nou ja, het
moet zo even. Wat zeg jij?
Ja, ik denk, we hebben zulke goede verdedigers, hè? Dus ik denk een 2-0.
Ja, want ik zie dat Schotland wel gewoon gelijk speelt tegen Noorwegen, gelijk speelt tegen verliezen van Georgië.
Nee, Noorwegen heeft zich niet.
Nee, dit zijn kwalificatiewedstrijden. Dus Noorwegen ik kijk gewoon naar de laatste wedstrijden. Googlend, hè? Ik weet er verder geen bal van. Maar
wat is je stand Nederland-Schotland?
Oké, dan zeg ik dus 2-0 voor Nederland. 2-0.
Sorry. 2-0, dus Frans en Pieter hebben dezelfde einduitslag.
Oh, dat is...
Nee, is goed. Ja,
okay.
Ik doe wel 3-0 dan.
Ja, jij 3-0. Ja. Ik vind, er moet eigenlijk meer aan hangen. We gaan nog terugkomen, Pelle.
We hebben
een
goede verdediging, maar we hebben vlekken, Bizot of Verbrugge op doel.
Ja.
Ik denk 3-1.
Ja.
Dan gaat er sowieso eens doorheen glippen. Sowieso.
Ik zeg 4-1.
Wat een leuke wedstrijd.
Ja. Je gaat nu zien dat we verliezen. Hè? Denk ja.
Dit is wel een beetje
vol overtuiging.
Ja. Malen is in topvorm. Nee, we hebben wel een paar goede spelers nu, hoor. Ik vond Gakpo ook wel lekker spelen, trouwens, toen die inviel.
Ja.
Ik zie je ook helemaal opfleuren. Je gelooft er echt in, hè, Frans?
Nee, ik vind, want we hadden in het begin niet voldoende aanvallers. En nu hebben we toch wel...
Frans, heb jij nu ook, omdat laten we zeggen, wat minder gaat met Ajax, meer lol in het Nederlands elftal? Je er meer naar uitkijkt.
Ja, je verschuift wel een klein beetje. Ja. Maar, nee, ik ben sowieso een voetballiefhebber. Ik heb ook lol in Feyenoord en PSV bijvoorbeeld. Ik heb er ook wel weer lol in dat ze verliezen, eerlijk gezegd. Maar als ze goed spelen, vind ik het ook wel...
Ja, ik vind dat ik kijk met het grootste plezier naar PSV of Feyenoord als ze in Europa spelen. Ja. Dan hoop je toch altijd dat ze winnen.
Ja.
Dat vind ik echt niet... Ja, goed. Ik bedoel, Dortmund was gewoon te sterk, dus... Ik geloof dat alleen PSV'ers dat niet zagen, maar die waren
Sancho
echt beter.
Sancho en Malen, die speelden toch met hun gewoon. Ja.
Sancho. Ja. Die is ook weer echt helemaal opgefleurd sinds hij weg is onder de duim van Ten Hag.
Nee, maar dat is een slechte aantekening voor Ten Hag natuurlijk.
Mm-hmm.
Dat hij niet met die jongen kon omgaan. Dat is niet best. Maar goed, kijk... Je ziet op Twitter wel, iedereen vindt het leuk als Ajax slecht is. Maar het interesseert mij niet. Ik bedoel, van die andere clubs. Ik vind PSV, als ze goed zijn, zijn ze goed, klaar. Feyenoord, idem dito.
Ik heb wel dat ik me dan toch eventjes... Oh my god, wat vet dat ze in de allerlaatste minuut de winnende score. Peppy, die zich zeg maar gewoon zijn rol heeft geaccepteerd. En dan moet ik wel even diep ademhalen en slikken voordat ik op dat punt... zeg maar aankomen. Ik was eerst zeg maar Peter Bos op de bank, want ik en daarna was ik oké, dit is wel heel tof voor PSV en ik well done en dit is volgens mij de allereerste keer dit hele seizoen dat ze toch wel een beetje met geluk hebben gewonnen en dat zegt heel veel over hoe sterk het PSV is. Maar ik merk wel dat zit er nog wel, hoor.
Bij mij komt het ook omdat ik gewoon in toenemende mate Lozano niet meer kan hebben.
Maar dan moet je licht hebben genoten toen hij die bal gewoon voor deze mist.
Ja, hij mist een bal echt.
Ik vond het zo...
Hij is echt niet in vorm. Maar hij is niet in vorm, maar hij speelt zo egoïstisch.
Ja,
hij heeft denk ik op één hand te tellen de bal afgespeeld.
Is dat waarom jij hem niet kan hebben?
Krol had hij wel een kaakslag gekregen, denk ik.
Ja, Krol had hem gehit.
Ja. Toch? Dat is...
Nee, maar dat is toch ook... je ergernis, maar, Henk?
Dat heeft te maken met het egoïsme en schieten... Terwijl je weet, als kijker weet je, die schiet over. Of hij schiet slap. Dus ik begrijp niet dat...
Of de keeper weet meteen in welke hoek die komt.
Ja, maar ik begrijp niet dat Bos daar niet iets van zegt. Ga nou eens eerst in dienst van het team spelen in plaats van steeds maar weer... Kijk, Dest bijvoorbeeld, die geeft een bal af. Terwijl die soms ook wel, denk ik... de neiging heeft om te schieten.
En zelfs Luc de Jong geeft meer ballen af. Die geeft best veel assist.
Ja. Ze hebben Lozano toch ook helemaal niet nodig in de basis?
Nee, want Tilman op links, dat liep dan tegen Dortmund een beetje fout. Maar hij kan dat natuurlijk, want Tilman kan in principe alles. Is gewoon een hele goede speler. Wat? Verslik jij?
Verslik me gewoon gelijk.
Maar daar kwam juist de kritiek op, dat hij Tilman daar opstelde. Die als soort... hangende middenvelder. Ja,
ik vind het echt een fantastische voetballer.
Jawel. Zal ik weer zo'n lijstje van 0 tot 10 maken?
Ja, ja. Ja, goed, oké. Okay. Ik mag het van jou niet over Bergwijn hebben. Begin ik gewoon over Tillman.
Ja, dat is
nee, weet je waar, over wie ik nu ga beginnen? Want we gaan de koning van de week kiezen. Kudus. Wie heeft de solo van Kudus
ja,
gezien?
Die heb ik zeker gezien. En dat het stoeltje daarna.
Ik wil net het stoeltje zeggen. Ja. Maar dat vond ik ook mooi dat hij daarna op social media die stuurt van wie dat stoeltje was. Bedankt dat hij zijn stoeltje mocht lenen om zijn celebration extra show mee te geven.
Maar je zag ook dat hij het vroeg.
Ja, maar dat is toch prachtig?
Dat is mooi. Hij vroeg het even aan die guard of wat is het, steward die daar stond. Of om er vols op te gaan zitten. Ah, die post op sociale media. Mijn dochters vonden het ook fantastisch.
Ja, dus ik eet dat soort dingen op geweldig gedaan vanuit een marketingperspectief.
Ja. Maar goed, ik moet nog even,
zonder de kont laten
even vertellen voor de mensen die het niet gezien hebben. Kudus heeft een sprint van 80 meter, passeert 3 Duitsers en schiet hem met zijn rechtervoet laag in de linkerhoek van de...
Hij was niet moe.
Hij was niet moe, nee. Nee, hij niet. En daarna maakt hij trouwens nog een goal. Gewoon vloeiend met zijn linker. Dus
ja, dat is natuurlijk altijd leuk als die oud-Eredivisie voetballers het zo geweldig goed doen in Engeland.
Ik moet wel zeggen, gisteren had West Ham het echt verdiend om te winnen van Aston Villa.
Die wedstrijd heb ik gezien.
Ze hadden het echt verdiend.
Dat was echt, toen waren ze 1-0.
Er zijn 2 goals afgekeurd. Ja, eentje terecht. Dat
heel
wel,
laat kan die gelijkmaker pas, hè? Wie was het? Toch niet Watkins weer? Nee, die werd gewisseld.
Ik kan je niet vertellen wie het was, want ik zat zeg maar gewoon te haten op Aston Villa. Heel erg. Ik was eigenlijk, Alvarez, koekoe, let's go, laten we dit doen. Alvarez deed het lekker met het uitverdedigen. Ja, kijk, normaal in de 16 was een aanval van Aston Villa. Die bal gaat er niet in, die valt eigenlijk dood in de 16. En wat Alvarez 2 seizoenen geleden of 1 seizoen geleden vroeger zou hebben gedaan, is gewoon die bal wegpoeieren. Maar hij neemt die bal gewoon op de voet en gaat lopen met de bal. Gewoon uit de 16 en schakelt om en zet een soort van tegenoffensief op. Het is echt bizar.
Ja, maar hij wipte de bal ook nog over het been van een tegenstander.
Ja. Het was zo...
Het was technisch volmaakt.
Niet normaal.
Ja. Maar goed, Kudus, dat was een actie. Dat vergeet je gewoon niet gauw.
Bijzondere goal. Voor de koning van de week.
Ja, ik stem op Kudus. Waar stem jij op?
Jesse Bos van Willem II.
Leg het uit.
Ja, die speelde dus in vrijdag, Zakenkanaal. Die speelde tegen FC Den Bosch volgens mij uit. En die 1-0 van Willem II, van Jesse Bos. Die bal, hij staat net randje 16. En die bal belandt bij hem na zeg maar, een soort van mislukte aanval. En hij wipt hem omhoog. Gewoon eventjes omhoog, alsof hij een service in tennis wil nemen. En hij poeiert hem, hij volliet hem zeg maar in de linkerhoek. Het was zo een mooie bogen goal. Ik keek en ik dacht, heb ik dit nou echt gezien? Is dit gebeurd? Het was echt bizar mooi.
Oké.
Dat was echt de goal en de koning
Jesse
van
Bos.
De week.
Jesse Bos. Jesse en ik vind Bos. KKD, ik kan niet anders dan voor Jesse Bos stemmen.
KKD is een feest.
Gaat het nog een paar keer doen. Jesse Bos misschien nooit meer. Die breekt zijn been volgend jaar, daar horen we nooit meer van. Kudus, die gaat echt
het afkloppen.
Heel veel van dit. Ja, even afkloppen voor Jesse Bos. Maar die gaat toch heel veel mooie dingen doen.
En ik wou Erik ten Hag benoemen.
Tot koning van de week?
Ja, omdat ik vond die wedstrijd zo fantastisch. Ik was ook blij dat ik bij Ajax even weg kon. Dus heb ik gauw naar die wedstrijd. Dat bleef steeds hangen. Ik dacht, ik moet naar Ajax kijken als een soort corvée. Maar dat elke keer weer terug. Ja, ik vond het een heerlijke wedstrijd. En hij had gouden wissels.
En Onana kiepte goed, hè?
Ja,
ook al kregen er 3 tegen.
Maar ook al zijn... Anthony als gouden invaller, zullen we zeggen. Ja, ik vond dat alles bij elkaar. En Liverpool speelde bepaald niet slecht. Dus het was echt een wedstrijd op waanzinnig niveau en in het tempo.
Ja. Maar je kan ook leven met Ten Hag als genomineerde voor Koning van de Week.
Jawel, maar ik vond dat gezicht van dat moment... Dat hij bijna niet kon geloven dat dit gebeurd was. Dat hij als jongheid...
wat is enorm
van... Nijverdal of weet ik, Oldenzaal. Dat hij ineens daar liep. Hè, en die klop, die kon het ook niet geloven.
Klop was boos. Die liep gewoon weg bij een interview. Na afloop van een Scandinavische journalist, volgens mij.
Ja. Oh ja?
Maar dat vind ik altijd fijn bij Ten Hag. Je kunt je zo heel erg mee identificeren. Het gebeurt allemaal. En Ten Hag doet altijd zijn uiterste best om het heel gewoon te vinden. En alsof hij dat allemaal in de hand heeft. Maar je ziet dan alles. Het is als een lawine.
Het is te groot.
Het is als een lawine. Is die hele wedstrijd over hem heen gekomen. Maar hij zal achteraf dan ook altijd precies zeggen hoe hij het bedoeld heeft.
Ja, en wat enorm voor hem pleit, vind ik, is dat hij zelfs... Hij heeft dus veel moeite met de Engelse taal. Ja. Nou, dat wisten we al, daar hoeven we niet over te hebben. Maar hij, hij komt ook niet in die Engelse clichés. Je zou zeggen, leer 20 van die clichés die trainers altijd zeggen. En dan krijg je saaie gesprekjes. Nee, hij blijft toch die rare Nederlandse korte zinnetjes van hem vertalen in het Engels. Dus die begrijpen wij
letterlijk
allemaal.
Letterlijk vertalen.
Ja, precies. Dus ik vraag me altijd
wie heeft de bol en zo.
Ja, wie heeft de bol?
Allemaal van die letterlijke vertalingen. Ik zal als familie van mij in Engeland bellen van, die houden volgens mij niet van voetbal. Maar ga eens kijken naar die man en kijk of het kan begrijpen wat hij zegt. Vraag het me af. Ja. Maar dat is leuk, dat pleit voor hem.
Maar Klopp, die kon het echt niet hebben. Want Klopp is toch altijd het toonbeeld van sportiviteit.
Ja, ja,
maar
ja.
Die was echt, die kon Ten Hag ook niet aankijken. Dat glimmende hoofd. Kom op hem af. En ik zag dat hij er langs keek, weet je wel. Ja. En normaal is hij altijd zo van handen schudden. En, en toen liep hij er voorbij. Dacht hij, ja, dat kan ik ook niet maken. Toen draaide hij zich om.
Ging die handje geven.
Gaf hij nog een hand, ja. Dus dat, het was wel genieten, toch?
Ja. Ja, dat is genieten. En ook na zo'n wedstrijd.
Ja, dat glimmende hoofd, hè? Dat. Ja.
Had hij zijn pet op?
Ja, pet, ja. Maar normaal heeft hij toch best wel een smal hoofdje. Maar het werd er steeds ronder.
De koning van mijn week is Keulert van Heerenveen. Want wat was echt al een geluksgoal, hè? Die... tegen Feyenoord.
Die eerste.
Ja. Ja. Die viel toch van zijn voet af?
Ja, wat... Ja, die draaide er nog in. Ja, links draaide er nog in.
Ik heb NEC gekeken. Ik heb het niet
gezien. Hij scoorde dus 2 keer en verloor toch de wedstrijd. En bij Stuur Sport vonden ze dat allemaal heel zielig. Dus van, hij had de man van de wedstrijd kunnen worden. Maar Henk zegt nu, ja, maar die eerste goal was lucky. En die tweede, ja, die vonden ze allemaal zo vreselijk briljant. Maar ja, dat was een goede goal.
Was niet zo briljant als die van Jesse Bos of die
zeker,
van Goedens?
Zeker niet. Ook, hè, zeker niet. Ja. Nee, echt niet. Het was een goede paas. Een goede assist.
En nog een verliezer van de week.
Is?
Boateng.
Boateng, ja. Daar had jij een tweet over, Boateng. Speelt bij in Zuid-Italië, Salernitana. Is dat Zuid-Italië? Het klinkt als
Ik weet het eigenlijk niet. Het klinkt als Midden-Italië, but I don't know.
Ja.
Leggen ze uit, Danielle? Wat ging er mis met Boateng?
Nou, er is dus nu Der Spiegel. Mijn Duitse uitspraak is heel slecht. Maar die hebben een diepgravend onderzoek gedaan. En die zijn nu bezig met een podcast over Jerome Boateng en zijn geweld tegen vrouwen. En de eerste aflevering daarvan staat nu online. En ze hebben dus ook een artikel erover geschreven. En er is dus een e-mail uit 2021 opgedoken van Martina Boateng, zijn moeder. Waarin zij schrijft, mijn zoon mishandelt al jaren vrouwen fysiek en mentaal. En die brief heeft zij in maart 2021 gemaild naar de advocaat van Shireen Sandler. Dat is de moeder van de dochters van Boateng, die een zaak tegen hem had aangespannen voor mishandeling, die ze overigens heeft gewonnen. Toen werd hij veroordeeld voor een boete van 1,8 miljoen euro. Toen is zowel het OM als Boateng in hoger beroep gegaan, want het is al een dagboete met een bedrag van volgens mij 30.000. En dat stapelt op en dat kwam uiteindelijk op 1,8 in totaal. En doordat dat bedrag 30 onder die grens van een strafblad was, hoewel hij dus is veroordeeld voor het mishandelen van zijn ex-vriendin, heeft hij geen strafblad. En zij wil heel graag dat hij wel een strafblad krijgt. En hij vindt, ik ben onschuldig, ik heb het niet gedaan. Er zijn allebei in hoger beroep geweest. En afgelopen oktober heeft het Hoge Rechtshof in Duitsland gezegd dat die zaak opnieuw moet worden gedaan. Maar nu blijken er dus nog veel meer andere zaken naar buiten te zijn gekomen met zijn huidige verloofde, Rebecca Silvera, die op Instagram noodkreten plaats over dat ze 3 jaar in een leugen heeft geleefd en nu pas door heeft hoe het echt zit en dat ze denkt dat de pijn die zij nu voelt met Boateng, dat karma is. Want, en dat is de juicy part, of nou juicy, het meest trieste deel eigenlijk, Kasia Lenhardt is ook een ex-vriendin van Jerome Boateng en die heeft dus in 2021 zelfmoord gepleegd. Een week nadat zij en Boateng uit elkaar zijn gegaan en ze een NDA, een non-disclosure agreement, had getekend dat ze niks over hun relatie in de media mocht zeggen. En wat heeft Boateng toen gedaan? Die heeft echt een vernietigend interview aan de Bild gegeven. Waarin haar karakter eigenlijk kapot heeft gemaakt.
Nadat ze al zelfmoord had gepleegd.
Nee, een week voordat ze zelfmoord pleegde. Ja. Ze werd bedreigd door fans van hem, weet je, de conservatieve voetbalwereld. Oh my god, hoe durf je dat over onze sterspeler Boateng te zeggen? Hoe durf je hem te chanteren? Dus ze was doodsbang. Hij stuurde zijn assistenten op haar af. En uiteindelijk heeft de Raad van de Journalistiek van Duitsland heeft ook de Bild berispt voor dat interview. Dat het smaad was en dat het een illegaal interview was. Dus het is ook echt niet meer terug te vinden. Nou, wel met die archive dingen, maar ja. Het is een beetje...
Officieel niet.
Officieel niet, maar de schade was natuurlijk toen al aangericht. En ze heeft dus een week later op de 6e verjaardag van haar zoontje heeft ze zelfmoord gepleegd. En wat blijkt is, waar de spiegel is achtergekomen, is dat er een heel dossier bij de politie is, dat er nog steeds een onderzoek loopt tegen Boateng. Dat er in 2019 tijdens Oktoberfest al een eerste keer aangifte is gedaan. Niet door Kasia, maar door een derde persoon voor Kasia tegen Boateng. Het is echt een clusterfuck. En wat mij eigenlijk opviel, dat je dus niet de eerste keer dat we dit soort verhalen horen over geweld tegen vrouwen. Dus ik dacht, ik ga er heel snel iets over schrijven.
Je bedoelt bij het professionele voetballen?
Ja, en
Greenwood, Anthony.
Anthony ook, maar ik bedoel, er was zelfs een voetballer die de moeder van zijn kind heeft vermoord en gevoerd aan zijn rottweiler, omdat ze de alimentatie wilde laten verhogen. We hebben Chris Evans gehad, die een minderjarig meisje heeft verkracht.
Die rottweiler liefhebber, loopt hij nog vrij rond dan?
Nee, die zit vast, gelukkig. Maar er zijn zoveel verhalen. De coach van Rayo Vallecano, het damesteam, die heeft gezegd tegen zijn assistenten van, kun je niet een meisje vinden voor een gangbang? Van, dat is goed voor de teambuilding. En die is nu coach van het vrouwenelftal in Spanje. Like, er zijn zoveel verhalen. En het is gewoon een feit dat binnen de voetbalcultuur vrouwen als ondergeschikt aan mannen worden gezien. En ik ben daar een beetje ingedoken. Er is ook best wel veel onderzoek over gedaan. En ik denk één ding wat voor mij zeg maar heel erg opviel, en wat ik denk dat ik nog even als laatste erover wil zeggen. Athletes trained to use physical domination on the field are more likely to carry these lessons into their relationship. En dat is precies waar het om gaat binnen de voetbalcultuur. Dus een mix van hypermasculiniteit, sociale status, entitlement, waar ik gewoon niet een goed Nederlands woord voor kan vinden. En die mix samen zorgt voor een hele toxische mindset. En je hebt natuurlijk kleine jonge voetballers die op gewoon hele jonge leeftijd al in die wereld meegaan. En die dus eigenlijk niet beter weten, en dat is absoluut geen excuus, maar die zien dat als normaal, dat is een norm. En die begrijpen niet dat wat je nu doet, de manier waarop je een soort van seksuele gendersegregatie binnen de voetbalcultuur hebt, dat dat gewoon niet werkt. En nee, geweld tegen vrouwen is niet een voetbalprobleem exclusief. Het is natuurlijk een maatschappelijk probleem, maar de redenen waardoor het zoveel voorkomt onder sporters, onder voetballers, die liggen zo voor de hand. Die zijn zo overduidelijk. Waarom kunnen wij daar als leden van die cultuur niet gewoon ons samen sterk naar tegen maken? Ik bedoel, heb gewoon het lef om te erkennen dat iemand vet goed kan voetballen, wil niet zeggen dat hij geen andere pijn kan doen. En dat jij een goede voetballer bent, wil ook niet zeggen dat je de gevolgen van je daden niet onder ogen hoeft te zien.
Ja, goed gesproken. Dit was het voor vandaag. Tot de volgende week. Yes, there used to be a ballpark right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.